Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 110. Psalm 110, vers 2 en vers 4 uit Sion. En dan mag u ook bij aan de hemel denken. Uit Sion zal de Heere uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen: heers tot 's werelds uiterst ende, zover de macht uws vijands zich verspreidt. En we zingen ook het vierde vers, dus Psalm 110, vers 2 en vers 4. Gemeente, we staan vanmorgen dus stil bij Hebreeën 4, vers 14, de hoge priester door de hemelen. En daarom gaan we ook lezen uit Gods heilig woord, uit de brief aan de Hebreeën. We beginnen te lezen in hoofdstuk 4, vanaf vers 11. Hebreeën 4, vanaf vers 11. En wij lezen door tot Hebreeën 5, vers 10. Hebreeën 4, vers 11 tot en met Hebreeën 5, vers 10. Voordat we dat gaan lezen, stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, in Exodus 20 en Deuteronomium 5, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we nu Hebreeën 4 vanaf vers 11 tot en met vers 10 van hoofdstuk 5. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld ter ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamen tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtoffers voor de zonde. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek.
Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne majesteit. En wat er verder volgt, Psalm 68, vers 9 en 12. En ondertussen gaan de broeders collecteren voor diaconie, kerk en bouwfonds. En de Heere zegene u en uw gaven. gemeente met het gebed om Gods geest in luisteren en spreken. Willen we vanmorgen Gods woord overdenken vanuit Hebreeën 4 en daarvan het 14e vers. Hebreeën 4, vers 14. Daar lezen wij het woord van God. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Tot zover het woord van God. We vatten het samen vanmorgen met de hoge priester door de hemelen. De hoge priester door de hemelen. En dan kunnen we drie aandachtspunten uit deze tekst halen. En we gaan allereerst stilstaan bij de grote hoge priester. In de tweede plaats bij de hemelse hoge priester. En in de derde plaats bij de beleden hoge priester. Het is eigenlijk letterlijk uit de tekst te halen. Nog een keer. De hoge priester door de hemelen. Kijk maar in de tekst. Daar staat het. En dan kunnen we daar allereerst uit afleiden. 1. De grote hoge priester. Vers 14 begint met dat woord dewijl. Je mag dat ook vertalen met aangezien. Nu het zo is, let eens op. Wij dan een grote hoge priester hebben. In de tweede plaats een hemelse hoge priester. Kijk maar, vers 14 midden zegt, hij is door de hemelen doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon Gods. En in de derde plaats, het is ook een beleden hoge priester, want er staat aansporend, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Daar hebt u de lijn voor vanmorgen. Wij treffen elkaar vanmorgen op zondagmorgen. En vanmiddag of vanavond gaat het over zondag 22, over de eeuwigheid. En als ik u vanmorgen daar eens even bij stilzet, dan weet u heel goed als christen, ja, ik ben op weg naar de eeuwigheid. En de kinderen weten, als je sterft zijn er maar twee bestemmingen. Twee plaatsen waar je naartoe kan. De hemel of de hel. Staat u daar wel eens bij stil? Vraag 2. Als ik vanmorgen zou vragen, waar zou u nou eigenlijk naartoe willen? Nou, dat is niet zo'n moeilijke vraag. Want er is werkelijk niemand in Schravenpolder die vanmorgen zegt, nou, van mij hoeft de hemel niet. Ik ga wel naar de hel. Nee, dat is afgrijselijk. Hoe denkt u in de hemel te kunnen komen? Er zijn heel veel christenen die zeggen, nou ja goed, ik probeer een beetje netjes te leven. En ja, de wet hou ik. En ik probeer jongeren op zaterdagavond om 12 uur thuis te zijn. En nou, dan zit ik er toch. Ik zit in de kerk. En oh ja, ik ben afgelopen jaar ben ik ook gewoon alle 18 of 20 keer op de catechisatie geweest. En nou, zeg jij, ik zit ook op de vereniging. En nou ja, mijn Bijbel gaat eigenlijk iedere dag wel open. En ja, zegt de jongere, ik hoop ook volgende week beleven en wel zijn tweede Pinksterdag belijdenis af te leggen. En ja, zegt die oudere, we vragen erom hoor, we vragen erom. En we doen er alles aan. Maar komt u daarmee in de hemel? Bedot u zelf toch niet? Ten enenmale niet. En het is een gevaarlijke list die vooral kerkmensen treft en waar de duivel veel vat op hebt. Dat wij denken met een wel enigszins kerkelijk leven, met een leven dicht bij Gods geboden. En nou ja, we doen er toch alles aan. En we zijn zo betrokken en we zijn zo actief in de kerkelijke gemeente, dat wij denken de hemel in te kunnen. Maar gemeente, dat is een fatale misrekening. Wat hebben wij dan nodig om in de hemel te komen? Nou gemeente, u kunt de hemel niet in. Nee, u kunt de hemel niet in. Tenzij u door de geest van God wederom geboren wordt en u verbonden raakt door een waar geloof aan Emmanuel, aan de Heer Jezus Christus. Dat is onmisbaar. En gaat u er alstublieft om uw levenswil niets verder van maken dat u het wel aardig bedoelt. Want het zijn ladders naar de hemel waar u doorheen zult storten en de hemel niet mee zult kunnen beklimmen. U hebt dat levendmakende werk van Gods Heilige Geest nodig. Er is, kinderen, verzoening nodig. Ik moet gereinigd worden van mijn zonde. Dat kan ik niet zelf. Daar heb ik het bloed van Christus voor nodig. En dan ben ik eigenlijk midden in het boek Hebreeën. Want gemeente, het Bijbelboek Hebreeën leert ons heel duidelijk allereerst dat het alleen in Christus mogelijk is om de hemel aan te doen. Heel duidelijk. En maakt een einde aan alle offers en alles wat hier ligt. Gemeente, wij hebben die grote hoge priester nodig. Nu zie ik de jongeren van de gemeente en de kinderen al denken, ja, nu staat dat woord hoge priester centraal vanmorgen. Maar ja, eerlijk gezegd zegt mij dat helemaal niks. Nee, dat klopt, gemeente. Als hier vanmorgen een Joods jongetje in de kerk had gezeten, kinderen, een Joods jongetje. Als die in de kerk had gezeten, dan had dat jongetje direct gezegd, oh, de hoge priester, nou moet je eens luisteren, dat zal ik jou uitleggen, wie de hoge priester is. Dat is eigenlijk de belangrijkste man in de tempel. De hoge priester, daar heb je er maar één van. En de grote hoge priester in de tempel, de grootste die er ooit geweest is, weten jullie wie dat is, kinderen? Wat zou dat Joodse jongetje dan zeggen? Weet jij het? Aaron. Daar zei het Joodse jongetje. Dat is de grootste hoge priester geweest die ik ken. Maar goed, die hoge priester, dat is een hele belangrijke man. Want één keer per jaar gaat hij een heel belangrijk werk doen. Dan moest iedereen de tempel uit. En dan staan wij op het tempelplein. En dan komt de hoge priester. Die gaat een bokje slachten. En die vangt het bloed op in een schaal. En dan gaat de hoge priester het voorhangsel door van het heilige der heiligen. Helemaal alleen. Weet je waarom? Het heilige der heiligen, daar mocht ik niet komen, zegt dat Joodse jongetje. Want daar woont God. En alleen de hoge priester mocht daar met het bloed komen. En dat moest hij dan sprengen op de ark en voor de ark. Alleen met bloed mocht de hoge priester naar binnen. En dan zei dat Joodse jongetje, ja, en dan stonden wij buiten op het tempelplein. En dan moesten wij heel goed nadenken over Gods heilige wet. Wij werden opgeroepen om ons te verootmoedigen. Leviticus 23, daar staat het eigenlijk letterlijk. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen. Dat moesten ze doen op die grote verzoendag. Verootmoedigen, wat betekent dat? Ze moesten zich klein maken voor God. Ze moesten het schuldbesef hebben. Ik heb gezondigd. Heere, Psalm 130. Als u mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zal kunnen bestaan voor u? En dan moest die hoge priester verzoening doen. Door het bloed. Onthoud dat goed. Want het gaat vanmorgen over de hoge priester. En gemeente, als de brief aan de Hebreeën geschreven wordt, is het natuurlijk allang geen tempeldienst meer. Toch zitten de Hebreeën, de Joden, nog erg vast aan die oude tempeldienst. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt, nee, daar ligt het niet in. Niet in de Joodse ceremonieën, maar het is Christus alleen. Dat is een eerste lijn in de Hebreeënbrief. Een tweede lijn, die is heel belangrijk vanmorgen, de Hebreeënbrief bevat hele ernstige waarschuwingen. Hele ernstige waarschuwingen. Wij hebben er ook van gelezen. Lees maar. Vers 12. Leest u mee? Het woord Gods is levend, krachtig, scherpsnijdend, dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. Het gaat dus helemaal door je heen. Maar let op, het is een oordeler der gedachten, niet van mijn werken, maar van mijn gedachten en de overleggingen van het hart. Waarschuwing 1, waarschuwing 2, vers 13. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. God zie je. Alle dingen zijn naakt, liggen open en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. En dat is de tweede draad, gemeente, in de Hebreeënbrief. Kijk, wat de schrijver hier zegt, is, denk erom. Ik zie je. Ik ken je hart. En dit is het woord van God wat vanmorgen voor jou, voor u, voor mij wil zeggen. Denk erom. Je kan je vanmorgen keurig afdekken op allerlei manieren. En jezelf groot of hoog houden. Maar ik kijk door je heen als glas. En ik zie wie je bent. En ik weet wat er hier in je hart gebeurt. Hoe je daar aan het wikken en aan het wegen bent. Gemeente. Is dat niet even een moment om eens stil van te worden? Die ernstige waarschuwing. Ik ken je en ik zie je. En wij worden eigenlijk nu vanmorgen in de dadelijkheid direct gesteld voor de hoge heilige God die alwetend is. Gemeente van Schravenpolder. Ik weet niet waar u op dit moment zit met uw gedachten, jij en u. Maar mag het nou eens vanmorgen zijn dat u uzelf zou stellen voor die rechterstoel. Mogen het Gods geest eens doen. Dat u gesteld wordt voor Gods rechterstoel. Wat hebt u dan? Wilt u dan komen met uw godsdienst? Wilt u dan komen dat u zo'n fijne betrokken kerkganger bent? Wilt u dan komen, jij, dat je zo fijn je Bijbel leest? Wil jij dan komen met het punt dat je belijdenis hoopt te gaan doen? Waar denkt u dan mee voor God te kunnen komen? Wat een ernstige waarschuwing van Paulus. Hij schrijft aan de Hebreeën. Nou, die mensen hadden het helemaal niet zo makkelijk. Nee, dat waren nou bepaald geen comfortchristenen. Wat is dat, comfortchristen? Van nou ja, iedereen doet het. Iedereen zit in de kerk. En iedereen gaat naar de reformatorische school. En iedereen doet op den duur belijdenis. Dus ja, dan doe ik dat ook maar. Het was in die tijd heel erg moeilijk om christen te zijn. Ze werden gekwetst, gebeukt, vernederd, veracht, omdat je christen was. En dan nog een keer, gemeente, dan zegt Paulus niet, nou ja, goed, ik zal eens een aai over je bol geven. En ik ga jullie eens even fijn bemoedigen. Bemoedigen? Nee, dat doet hij niet. Weet u wat hij doet? Hij stelt ze voor Gods rechterstoel. En hij zegt, kom eens hier jij, staan voor de rechter. Wat heb je dan? Paulus zegt dus niet van, nou, jullie hebben het zo moeilijk. Ik ga eens een paar fijne woorden voor jullie zoeken. Maar hij zegt, God zie je, God ken je. En hoe gaat hij ze dan troosten? En dat is een erg belangrijk punt. Dan ben ik bij de tekst. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben. Paulus zegt niet, moet u weten, het is maar een verdrukking van 10 dagen. Nog even en jullie zijn erdoor. Nog even volhouden. Nee, dat zegt hij niet. Paulus zegt ook niet, jullie mogen toch wel weten van aangename bevindingen. Jullie zijn toch een kind van God. Maar Paulus, gemeente, hij schuift de hoge priester naar voren. Kijk, dan gaan we nog een keer terugblikken, want u moet dit heel scherp hebben. Hij daagt de mensen voor de rechterstoel van God. En had ik nou het vermogen? Maar anderzijds, de geest kan dat in de dadelijkheid. En dan moet u me goed begrijpen, ik wens u dat toe. Dat is een noodzakelijke bevinding. Dat u gedaagd wordt voor de rechterstoel van God. Hoort u me goed? Voor die kenner van mijn hart. En dan zegt Paulus eigenlijk tussen vers 13 en 14. Dan heb je helemaal niets waarmee je je zou kunnen bedekken. Waarmee je je op de been zou kunnen houden. Maar dan zegt Paulus, kijk eens. Dan blijft er maar één over. En dat is de grote hoge priester. Gemeente, ziet u uzelf staan voor de rechter? En wat hebt u dan over? Die christenen aan wie Paulus schrijft, die zien Christus niet meer over de aarde lopen en die zijn vertwijfeld. Hoe zal het toch verder moeten met ons leven? We worden naar de rand geduwd en gedrukt. En dan zegt Paulus, weet je dan niet van die grote hoge priester? En dan gaat de hand, dan gaat de vinger omhoog. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben van God gekregen. En dan wisten die Joodse kinderen direct, oh, maar dat weet ik wel. Een grote hoge priester. Kijk, en als u nu naar de tekst kijkt, dan zegt hij, ah, nou begrijp ik waarom dat Paulus zegt, denk erom, hij heet geen Aaron, namelijk Jezus, de Zoon van God. Daar hebben we het over. Niet over Aaron. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Gemeente, een grote hoge priester met eedzwering. Het was geen politieke, revolutionaire hoge priester. Het was geen man die maatschappelijk en economisch betrokken was. Een soort verlosser, een populistisch figuur. Nee, maar wij hebben een grote hoge priester. En gemeente, waar wil ik inzoomen op dat woordje groot. En hoe gaat het over Christus, de grote hoge priester. Waar is die nou groot in? Groot. Grote zaken maken indruk, hè kinderen. Een groot gebouw, de grote zee. Nou, zo is de hoge priester Christus groot. Zo is de Bijbel vol van hem in het Oude Testament. Daar lees ik in Jesaja 52 dat hij verheven, ja zeer verheven zal worden. Ik hoor dat de engel Gabriel zegt in de aankondiging van zijn geboorte, deze zal groot zijn. O, wat is hij groot? Is hij bij u groot, gemeente? Zijn begin was wel gering en toch deze zal groot zijn in zijn afkomst. Hij is de Zoon van God, de Zoon van de Allerhoogste. Hij is groot in de tweede plaats, in zijn roeping, in het werk wat hij moet gaan doen. Verzoening teweeg brengen. Hij is groot, gemeente, in het offer wat hij gebracht heeft. O, deze hoge priester. Hij heeft zichzelf geofferd. Er was geen hoge priester die daarover nadacht. Maar deze hoge priester. Hij heeft zichzelf aan het vloekhout genageld. Als een offer en als een altaar. En als de hoge priester. Daar staat hij. Hij is groot, gemeente. In het resultaat wat hij bereikt heeft. Door de arbeid van zijn ziel zal hij vele rechtvaardig maken. Hij is groot in zijn bezoeken. Weet u daarvan? O, weet u. Daar weten mensen van die gesteld zijn voor de rechterstoel. Dat hij groot is in zijn bezoeken. Kom eens mee naar Patmos. Daar staat Johannes de Doper op het strand op zondagmorgen. En dan komt de hoge priester, die grote hoge priester op bezoek. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Gemeente. Wat dunkt u van de Christus? Hij is groot. Hij is zo groot. Hij had ons allemaal in één klap kunnen verteren. In zijn grootheid. Maar weet u, dat behaagde hem niet. Weet u waarom niet? Dat komt nou uit God, uit dat liefdeshart van God. Terwijl wij een grote hoge priester hebben. Zo groot. Die groot is voor mensen die verontrust zijn. Ja, nou kom ik op de toepassing. Die verontrust zijn. die niets hebben om zich voor God te kunnen bedekken. Dan zegt Paulus, ja, dat weet ik joh, dat je niks hebt. Maar we hebben een grote hoge priester. En wat deed die hoge priester? Die kwam verzoening brengen voor mensen die een mislukt gebed hebben. Die offers brengen, die totaal niets kunnen uitrichten. Die moeten klagen vanmorgen. Zitten ze er in de kerk? Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng kunnen redden. Ziet u het? O, dat u vanmorgen is uw hoofd opwaarts zou heffen. Terwijl wij een grote hoge priester hebben. O, maar wij zien Jezus, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Kijk gemeente, daar verdoezelen al mijn offers. Daar blijft er van mij niets over als wij zien Jezus. Hij is groot. En weet u wat nou het punt is? Waarom wij deze boodschap nodig hebben na hemelvaart? Deze Jezus is op de aarde niet meer te zien met je ogen. En dan loop jij hier over aarde en ik. En dan kan het zo moeilijk zijn. Dat je geen uitzicht ziet. Dat het woord zo gesloten is. En dan hebben we dat woord zo nodig. Wat uitleg gaat geven. Bij de ten hemel gevaren hoge priester. Wij hebben een grote hoge priester. Hij is groot. En de duivel, ja, die probeert die hoge priester weg te vagen. Op allerlei manieren. Die probeert hem klein te maken. Maar weet u wat u ook probeert? Dat hij zegt, nou die hoge priester joh, die is zo groot. Die is zo groot. Die kan zich helemaal niet met jouw zaken bemoeien. Zo groot. Dat is net zoiets als van, ja, kan ik nou onze minister-president voor een plaatselijk probleem vragen? Nou, dan zegt die man, joh, ik kan me daar niet mee bezighouden. Daar is mijn positie niet naar. Ik sta op een hoge positie. Terwijl wij een grote hoge priester hebben. Die medelijden kan hebben. Hij is zo groot. Maar hij ziet ze niet over het hoofd, gemeente. Hij staat gereed. Weet u voor wie? Voor wie deze hoge priester nou groot is? Voor grote zondaren. Voor grote goddelozen. Die als een vloekwaardige aan zijn voeten zijn gezonken. En kinderen van God, ziet u hem niet? Is het zo stil in uw ziel dat u moet klagen? Ga ik vooruit, ik zie hem niet en kijk ik achterom, hij is er ook niet. Nee, hij is ook niet hier op aarde. Maar u hebt nodig dat uw hoofd opwaarts geheven wordt. En dat u het gaat nazeggen, terwijl wij een grote hoge priester hebben, namelijk Jezus. O, u ziet wellicht veel te veel op uzelf. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief, hij schuift deze Jezus naar voren. En hij zegt, kijk, hij is het alleen voor dat gericht van God. En daar zul je allemaal een keer heen moeten. Zoals we hier vanmorgen zitten. Ik net zo goed. Gelukkig als je in dit leven voor dat gericht komt. En je mag weten. Ik sta buiten. Ik kan bij God niet komen. Maar wij hebben een grote hoge priester. Die gaat doen bij God. Wat ik nooit meer kan doen. Kijk gemeente. Dat zijn mensen die liggen verkreukeld. Voor God. En die kunnen zelf niks meer. Als hun zonden en hun schulden openleggen. Zeggen, Heer, hier hebt u het. Dat zijn nou die zondaars waar de Heer toe opriep. In Leviticus 23. Gij zult uw zielen verootmoedigen. Noodzakelijke bevinding. Terwijl wij een grote hoge priester hebben. We gaan naar onze tweede gedachtegemeente. Het is ook een hemelse hoge priester. Want de tekst zegt, die door de hemelen is doorgegaan. Hemelen, meervoud. Ziet u dat? Wolkenhemel, kinderen, waar de vogels vliegen. Sterrenhemel. En de hemel der hemelen. Nou, dat bedoelt Paulus. Hij zegt, daar is Christus aangekomen. Hij is doorgegaan. Let u eens goed op dat woordje doorgegaan. Doorgegaan. Moeten we even bij stilstaan. Het is natuurlijk hemelvaartsdag, hè, kinderen, dit. Kijk maar naar mijn handen. De discipelen, Christus. En vroeger ging het zo, hè. Dan volgden de discipelen de Heer Jezus. Ja, duidelijk, hè. En wat is nou hemelvaart dit? En die mensen, die Hebreeën, die staan daar zo alleen. Misschien kent u dat wel, misschien ken jij dat wel. Ja, het gaat in de kerk over Christus. Maar ik zie het niet, ik weet het niet. Nou, heel veel mensen raken helemaal in verwarring. Nee, dat moet niet. Je moet gewoon de Bijbel lezen. Want de Bijbel legt ons uit waar hij nu is en wat hij nu doet. Dat zijn twee hele belangrijke punten. Waar de Heer Jezus is en wat hij nu doet. Dan gaan we het nog een keer lezen. Terwijl wij nu een grote hoge priester hebben. Die door de hemelen doorgegaan is. En wij zitten hier als Nederlandse jongeren en kinderen en ouderen. En dan zeggen we, doorgegaan is. Nou, als hij nou vanmorgen weer dat Joodse jongetje was geweest. Dan had dat Joodse jongetje gezegd, ik begrijp wat hij bedoelt. Dat begrijp ik gelijk, dat woordje doorgegaan. Want dat ziet ergens op. Hij zegt, ik herken dat. Dat heb ik geleerd uit de Torah. Als ik buiten sta op grote verzoendag, die ene keer in het jaar, dan weet ik dat die hoge priester zijn kleren uitdoet. En dan doet hij een wit gewaad aan. Heel eenvoudig ziet hij er dan uit. En dan slacht hij dus dat ene bokje. En dan loopt hij naar die heilige plaats, het heilige der heiligen. Maar ja, dat heilige der heiligen, daar kom je zomaar niet in. Want daar hangt een heel dik gordijn, meters hoog. En dan moest die hoge priester dat gordijn eerbiedig opzij schuiven. En dan wisten de Joodse mensen, hij gaat nu door. Hij gaat door naar de plaats waar God woont, in het heilige der heiligen. Nou zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als het nou over de hemelvaart gaat, dan moet je denken aan die grote verzoendag. Die hoge priester, die schoof het gordijn opzij en is ingegaan in het heiligdom. Nou, zegt de schrijver, weet je hoe het nou bij Christus is? Hij is opgevaren, maar hij is doorgegaan door de hemelen. En toen is hij dat heilige der heiligen binnengegaan. Hij is door de hemelen gegaan. Hij is echt aangekomen. Hij is niet onderweg blijven steken. Maar hij is aangekomen op de plaats van zijn bestemming. De hemelen. De Zoon van God. Jezus. Gemeente, dit is vol troost en onderwijs. Want waar is deze Jezus nu gekomen? Dan zegt Paulus, ik noem nog een keer zijn naam voor jullie. We hebben het hier niet over Aaron. Die moeten jullie wat dat betreft echt vergeten. Maar we hebben het over Jezus, de Zoon van God. Zoon van God. Dan ben je kind van God. Waar hoort het kind? Jij bent kind van je moeder. Dat zie ik zo. Ja. En wat betekent dat nu? Nou, het kind hoort natuurlijk bij moeder. Dan zit je bij moeder. Word je op schoot genomen. Dan hoor je echt bij moeder. Nou zegt Paulus. We hebben het hier over de Zoon van God. Waar hoort hij nou? In de nabijheid van de Vader. En gemeente, daar komt nu de Zoon op de troon van God. Niemand kan zo dichtbij Vader komen. Zo is het toch ook in het leven. Niemand kan zo dichtbij Vader komen als het kind, als de Zoon. O, hier is Jezus. En nou komt die tweede naam. Want weet u wie er nou boven is? Op die heilige plaats waar niemand in Schravenpolder kan komen. Weet u dat wel? Weegt u dat? Maar nou zegt Paulus, nou zal ik nog een keer zeggen hoe die heet. En zijn naam is Jezus. Dat is niet een naam voor in de hemel. Dat is een naam voor op deze aarde. En gij zult zijn naam heten Jezus. Een gewone menselijke naam. Jezus. Redder, zaligmaker, vlees van uw vlees. Een echt mens. Zegt de apostel, luister nou eens goed. Weet je wie er nou in de hemel is? Een mens van vlees en bloed. En zijn naam is nog steeds Jezus. Wat u nou niet kan. Wat bij u niet mogelijk is. Dat is nou bij de Zoon van God mogelijk. Die zo dicht bij Vader is. Op de plaats waar hij hoort. Het kind is thuis. En weet u wie hij thuis gebracht heeft? Alle, kijk, Christus. Een grote C. Zien jullie dat? En wat gebeurt er nou als de Heer je een nieuw hart geeft? Dan word je in Christus gebracht. Snap je dat nou? In Christus. Hier. In die grote C. Als ik nou vanmorgen zo eenvoudig voor de kinderen en de jonge mensen het mag uitleggen. Als die grote zee nou opvaart en zo dicht bij de Vader komt. Waar is dan het kind? Waar is dan de zondaar? In Christus verborgen voor God. Ik weet werkelijk niet hoe ik dit nou eenvoudiger moet zeggen. En zijn naam is Jezus. Hij is doorgegaan. Gemeente, hij is niet in een bijgebouw in de hemel terechtgekomen. Maar hij zit op de troon van God. Gaat er nou niet iets branden in je ziel? Lieve mensen, zulke hoge priester betaamt ons. Hij kan bij God komen. Dat kan ik nooit. O, verbrand al je eigen werken en al je eigen bewegingen. Denk niet optimistisch over jezelf. Denk niet in het ongeveer. Denk niet in het belijdend christendom, alsof u met uw eigen woorden en met een beetje, nou ja, ik probeer het toch. Nee, gemeente, ten ene male niet. Ten ene male niet. Maar deze, die met één offerande geheiligd hebben, diegenen die tot God komen. Zulk een hoge priester betaamt ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. O, krijg je nou geen zin in deze Jezus? En de tekst is nog niet uit, want hij is door de hemelen doorgegaan. En waar moest je ook alweer aan denken? Over die grote verzoendag. O, hoe was dat ook alweer? Denk eens mee. Nou, ik zal het u lezen. Wanneer was het grote verzoendag? Leviticus 23, vers 27. Op de tiende van de zevende maand zal het grote verzoendag zijn. Nou, dat is straks beleven wel in september. Yom Kippur. Grote verzoendag. Eén keer per jaar, kinderen, ging de hoge priester dat heiligdom in. En dan kwam die er weer uit. En dan ging het gordijn weer dicht en dan was het weer klaar. Maar hoe is dat nu? Terwijl wij een grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan. En daar zit hij, in het heilige der heiligen. En gemeente, nou is het niet op de tiende van de zevende maand grote verzoendag. Maar nou kan ik ook boven de preek schrijven. Het is 24-7 grote verzoendag. Het is altijd grote verzoendag. Niet één keer per jaar. Maar er zit daar een grote hoge priester. Die voor zijn kerk beschikbaar is. Om voor durend verzoening te doen. Gemeente, hier dringt een heel belangrijke vraag. Voor wie is dit nu het blij gezang dat zijn verlossing meldt? Want tegen hoge priester wordt het nou nooit zat om voor zijn kinderen tussen te treden. Kijk, als je dan weer als een goddeloze in de kerk zit, overtuigd door Gods heilige geest. Dat is nodig. Door ontdekkend licht. Dat je ontdekt bent. En dat je zegt, o God, hier zit er weer een. Ik zat wel aan de bediening. Maar ik ben een goddeloos monster bij u. Dat zijn geen gearriveerde christenen hoor. Ik mag toch weten. Ik mag toch weten. En ik mag geloven. Nee. Alle dag gedood. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Maar kijk. Die zitten vanmorgen op puntje van de stoel. Die zeggen, is dat echt waar? 24-7 een grote hoge priester. Die aan het offeren is. Natuurlijk, hij heeft in één keer geofferd. Maar die telkens weer tussentreedt met zijn bloed. Met zijn verzoening. Kom gemeente, hoe zit je nou in de kerk? Ligt hier niet de haper, kinderen van God? Wat maakt u toch weinig gebruik van deze grote hoge priester? Weet u hoe dat komt? Omdat u zo vaak het ontdekkend licht mist. U zakt 's avonds op uw knieën in vormelijke gebeden. Maar hebt u dan niets aan het einde van de dag om die grote hoge priester voor te houden? Moet er dan niet aan het einde van de dag verzoening gedaan worden voor al uw zonden die dag? Kom, als u nou hoort van een hoge priester die 24-7 beschikbaar is, zou u dan niet veel meer gebruik moeten maken van deze grote hoge priester? O gemeente, zo staat hij daar. En het is het blij gezang voor diegenen die vanmorgen in de kerk zitten en zich weer af moesten schrijven. En moesten zeggen, o God, hoe moet het toch weer verder? Want ik heb weer gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ja, van buitenkeurig hoor. Nee, daar zit het niet in. Daar heb ik het niet over. Maar o, die overleggingen in mijn hart. En God oordeelt. Snap u? Kijk, een vroom christen zijn is niet zo moeilijk hoor. Dat kan ik nog wel aardig op de been houden. Ik doe een andere jas aan en ik ga actief doen en noem maar op. Nee, daar zit het en ik ga mooi praten. Maar die oordeler van mijn gedachten en de overlegging van mijn hart. Kijk, dan val je door de mand. Zeg het nou maar eerlijk. Maar joh, gelukkig. Gelukkige mislukking. Als je zo vanmorgen in de kerk zit. En als dan de Heere zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Om geholpen te worden. Heer, ik heb gezondigd. Kom, laten we eerst gaan zingen. Uit Psalm 24, vers 4 en 5. Psalm 24, vers 4 en 5 gaan wij zingen. Verhoog, o poorten, nu de boog en wat er verder volgt. Priester door de hemelen, de grote hoge priester, de hemelse hoge priester en ook de beleden hoge priester. Want gemeente, er staat, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. De kanttekening. Laten we hem door het ware geloof standvastig belijden. Hoewel er zwarigheid en vervolging ons daardoor zou kunnen overkomen. Heel mooi gezegd, die kanttekening 41. Noteer hem, lees hem nog eens na. Het is een aansporing van de schrijver. Hij zegt, laat ons deze belijdenis vasthouden. Belijdenis, het Griekse woord, wijst erop hetzelfde zeggen. De schrijver weet in de stormen van het leven, in het bijzonder van het geestelijk leven. Wat zijn dat voor stormen? U hebt geen heil bij God. U hebt veel te veel gezondigd. God is heel ver weg voor u. In die stormen, gemeente, wil de Satan de sleutel van die grote hoge priester verstoppen, verdoezelen, vervagen. Maar gemeente, Paulus zegt, dat kan niet. Laat ons deze belijdenis vasthouden. En dat woordje vasthouden, daar hoort u iets in, kinderen en jongeren. Iemand die het reddingstouw vasthoudt. Laat ons hier, pak aan, vasthouden. En ik zie geen andere weg als vasthouden. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Want je zou omkomen. Gemeente, dat is een belijdenis in nood. De christen kan geen comfortchristen zijn. Maar is altijd de pelgrim. Die gebutst, gebeukt en verkreukeld over de aarde gaat. Want ze zijn hier niet thuis. Ken u dat? Erken u dat? Ze zijn op weg naar het eeuwige leven, zondag 22. En dan zegt de schrijver, laat ons deze belijdenis vasthouden. Kijk, nu heb ik natuurlijk gezegd, om dat woordje vasthouden uit te leggen, dat is dit, in de nood. Maar moeten we dan die kant op, dat het een prestatie van mij is? Hoe moet ik nou vasthouden? Ja, je moet het vasthouden. Je moet geloven. Want het is eigenlijk geloof. Dat zegt de kanttekening ook. En vertrouwen is ook geloof. Nou, je moet gewoon geloven. Nou, dan doe ik dat toch. Nou, dan zeg ik wel eens, joh, ga even zitten en laat even zien hoe je doet geloven. Moet je gewoon even voordoen. Gewoon de Bijbel lezen, jongeren. Want hoe gaat Paulus nu verder? Die weet ook wel dat ik van mijzelf nooit zal vastpakken. Maar dan zegt hij in vers 15, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden. Dus met andere woorden, die heel erg meelijdt met onze zwakheden. En die verzocht is geweest zonder zonde. Dus een hoge priester, en ook hoofdstuk 5 gaat daarin voort, dat hij zijn volk te hulp komt. En daar gaat de Bijbel in open. Dat die opgestane zaligmaker, ook als hij is opgevaren, neem dat voorbeeld dan wat mij betreft van Johannes op Patmos. Hij bezoekt zijn kerk. Hoe gaat dat dan nu in 2025? Door zijn Heilige Geest bezoekt hij mensen. En schenkt hij dat geloof, zodat ze met de daad mogen vasthouden. Maar gemeente, geen prestatie van ons. Hoe zou je moeten vasthouden als je geen meter voor ogen ziet? En je moet zeggen, Heere, behoud me, ik verga. En dat reddingskoord, ja, ik zie niks. Hoe moet het dan? Nou ja, ik geloof. Nee, dan val je natuurlijk door de mand. Dat kan niet. Maar dan heb ik een redder nodig, een zaligmaker die mijn hand pakt en zegt, hier is dat touw. En nu vast, en dan kan het niet anders. Dan slaan ze die handen om dat touw heen. Terwijl wij een grote hoge priester hebben, laat ons deze belijdenis vasthouden. Gemeente, ik heb nog één woordje in de tekst niet behandeld. Zou u weten welk woordje? Terwijl wij een grote hoge priester, daar komt hij, hebben. Vind je dat verdacht? Vind je dat bezittend christendom? Nou, hier tref je nou bezittend christendom aan. In de goede zin van het woord. Die door de mist gaan, die niet weten hoe ze verder moeten. Maar terwijl wij een grote hoge priester hebben. Hebben. In het woord. Hebben. Aan je voorhoofd. Hij is heel dichtbij gebracht. In de doop. Hebben. In het hart. Heb je hem in het hart. Daar is het levendmakend werk van Gods Heilige Geest voor nodig. Kom, gemeente. En dan is dat woordje hebben niet verdacht. En ik zal mij doen overhouden. Daar hebt u ze. Een arm en een ellendig volk, weet u wel, die in de nood, ik zie hem niet, maar die op hem, op de naam des Heren betrouwen. Jesaja 50, die door het donker gaan, maar leunen en steunen op hun God, terwijl wij een grote hoge priester hebben. Al kun je geen meter vooruit kijken. Maar hij houdt mij vast. Hij heeft mij. Kom. Wat heb u? Wat heb u? Belijdend lid? Beetje godsdienst? Zinnetjes als, nou, we doen er alles aan. Heb je een mooie belijdenis? Wat heb je? Vul het maar in. Je moet voor God komen. En dat kan alleen in dat zaligmakend bloed van Jezus Christus. En kinderen van God, zeg het nog eens in uw bidvertrek. Spel het nog eens woord voor woord. Terwijl wij een grote hoge priester hebben, zo groot, bij aanvang. Maar weet u, gemeente, deze Jezus wordt steeds groter. Stijgt hij bij u al in waarde, dan word ik steeds groter zondaar. Maar hij is steeds groter. Laat ons deze belijdenis vasthouden. En dan is er een hoge priester die medelijden wil hebben en die nabij komt. Ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Elke dag, grote verzoendag. Weet je waarom? De dieren en dat bloed, dat zou een keer ophouden, het bloed van dieren. Maar het bloed van Jezus Christus is zo ruim, is zo krachtig. Tot 1 juni 2025. Amen. Heere, we gaan naar huis. Zegen uw woord. O, breng er mee in het verborgen. Het zijn veel woorden. Het is één tekst. Doe de kinderen, de jongeren, de ouderen het begrijpen. Verwek deze belijdenis in de gemeente, terwijl wij een grote hoge priester hebben. Heere, we gaan weer naar huis. Gedenk de zieken, de psychisch zwakken die opgenomen zijn. De rouwende, als we alleen thuis komen, wacht ons op. Wil u vanmiddag helpen? Als de broeder een preek hoopt te lezen, wil onze broeder van vanavond helpen, ook in het uitrichten van het heilig sacrament. Heere, zie zo op ons in gunst van boven neer. Om Christus wil. Amen. We gaan tot slot zingen Psalm 132, vers 6 en 10. Dan heen in vrede dragend de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.